Maar eerste gast, Hans Renders. Hij zit al naast me, hoogleraar geschiedenis en theorie van de biografie. U kent hem natuurlijk van Radio 1, want hij zit regelmatig bij het Oog. Fijn dat je er bent.
Goedenavond.
Hans, je bent directeur van het Biografie Instituut in Groningen.
Yes.
En je maakte samen met je vrienden Max Palm en Piet Schreuder het boek Universum van Willem Frederik Hermans. Het universum dat de vrolijke kant van Hermans belicht. Staat er heel nadrukkelijk bij. Waarom was het nodig? Waarom moest die kant worden belicht? Want het is niet waar ik het eerste aan denk bij Hermans.
Nee, maar daarom, om een flauwe antwoord juist te geven. Daarom wilden wij die andere kant eens belichten. Want Hermans is toch wel steeds meer bekend geworden als die zure man die overal tegen was en heel conservatief was. Nou, dat was hij ook allemaal trouwens, hoor. Maar door het archief gaand kom je toch wel heel erg veel leuke en vooral speelse kanten. Hij was een man die enorm veel plezier beleefde aan taal. En als de taal hem de mogelijkheid gaf om blij of speels te zijn, dan deed hij dat net zo makkelijk als polemisch en aanvallend.
En jullie mochten het archief in en veel dieper dan anderen ooit mochten.
Ja.
Hoe was dat?
Nou ja, dat was echt schaterlachen. Te meer omdat het archief was dicht, zoals alle archieven in Nederland dicht waren tijdens de lockdown. Maar all animals are equal, but some are more. Dus ik zal het niet allemaal uitleggen. Maar wij kregen de mogelijkheid om midden in die lockdown, alle drie de lockdowns trouwens, met z'n drieën alleen in dat archief te zitten. Er was niemand. Het personeel mocht er niet in. En ja, dat was soms schaterlachen. We zijn door dat hele archief gegaan. Alleen al tienduizenden foto's. 30 strekkende meter documenten. En dat lijkt nu heel moeizaam, maar het is eigenlijk een heel makkelijk boek om te maken. Want we hadden maar twee criteria. Het moet nieuw zijn.
Oké, het mocht nog nooit eerder gepubliceerd of bekendgemaakt.
Ja, en natuurlijk heb je natuurlijk toelichtingen nodig. Maar het moest nieuw zijn. En het moest een beetje leuk zijn. Zo eenvoudig was het.
En daar lag nogal wat.
Ja, dat was gewoon blind graaien. We hebben een soort van chronologie erin gezet per jaartal. Mm-hmm. Maar bij sommige jaartallen hebben we maar één stuk en bij andere jaartallen drie. Dus het ziet er heel gestructureerd en bijna wiskundig precies uit. Maar dat valt allemaal best mee. Qua beeld, en dat heeft Piet Schreuders helemaal gedaan. Ja, de radiolezers kunnen het niet zien, maar dat is.
Je hebt het bij, hè? Je arm steekt helemaal omhoog. Zo hoog is het boek.
Ja.
Daar is het. Laten we dat even zien
en
in beeld
het is
nu.
Werkelijk, dat
mocht
kan
u
ik
meekijken?
Zeggen, omdat ik dat helemaal niet heb gedaan, werkelijk schitterend vormgegeven.
Laat het eens zacht vallen op de tafel. Dan horen mensen, kijk, dit zo zwaar is het.
Ik zal even laten merken dat ik voorbereid ben. Het weegt 1973 gram.
Zo dan.
Dat staat tegenwoordig
dat weet
gewoon
niet
bij,
heel veel
bij Bol.com als je een boek bestelt.
Ah, ja, dat wist ik niet.
Wist ik,
en het is vierkant. Dat is ook leuk om even te vermelden, want dat is niet zomaar, hè?
Nee, het is eigenlijk heel onhandig, een vierkant boek. Het is geen koffietableboek. Het steekt uit de boekenkast. Ja. Het is gek. Het blijft wel heel lekker open liggen. Het is ook natuurlijk echt gebonden en genaaid. Maar waar onze lol toch ook in zat, en natuurlijk hier ook weer Piet Schreuders. Hermans heeft een heel beroemd boek geschreven. Het heet Mandarijn op Zwavelzuur.
Mm-hmm.
En daar vielen allerlei mensen aan. En zijn uitgevers durfden dat niet uit te geven. Want hij viel met name auteurs aan die in die fondsen van die uitgeverij met name er bezig bij zaten. Dus dan heeft hij het zelf gedaan. Ging hij naar een drukker toe, afspraken gemaakt. En het moest precies vierkant worden. Maar dat lukte niet. Die
dat
uitgever,
is ook nooit gelukt,
nee,
hè?
Is nooit gelukt. En ons wel.
Dus dit is fantastisch.
Een exact vierkant boek.
We gaan zo verder uitgebreid samen praten. Blijf bij ons. Dank je wel voor nu.
How do you want to be treated?
With respect.
But for instance by an orchestra.
With respect.
That's all?
Yeah. But more is there. I respect them, they respect me, and that's and we make the best music, that's all I want.
And how do you want a conductor to treat you?
Same way. Mm. Same way. Because, you see, for me, music is my life. And, oh God, I'm starting to cry. It's very special. Oh. It's very special. And I find that so many of my colleagues just take it so flippantly. Mm. It's much too beautiful. It's much too beautiful in art.
Ja, daar raakte ze geëmotioneerd. Een vrouw die met respect behandeld wilde worden. Zo behandelde zij haar eigen stem. Haar geschenk van God en de muziek namelijk ook. Grace Pumphrey, ook wel de Black Venus, veranderde van een verlegen zwarte tiener tot een extravagante diva toen ze in 1960 haar operadebuut in Parijs maakte. Een jaar later stond ze in het Wagner Walhalla. En in 1962 zingt ze als eerste zwarte zangeres in het Witte Huis. Het was haar stem die de weg liet leiden naar het repertoire, dat zei ze altijd. Operazangeres die wilde breken met hokjesgeesten en in de jaren 70 de gewaagde stap neemt om naast mezzo ook sopraanrollen te zingen. Bo van der Meulen, nu hoofdredacteur van Opera Magazine, maar toen radioredacteur en groot fan, ontmoette Bunbury voor zijn werk en daar ontstond een bijzondere vriendschap. Bo, goeienacht.
Ja, goeienacht. Ik moet zeggen dat ik toen ik het fragment hoorde, dat ik ook even geëmotioneerd was. Ja? Toen zij het raakte. Ja.
Door haar emotie? Ik, of?
Nou ja, omdat het ook terugkwam. Want dat hebben we natuurlijk. Het was over televisie, hè? Kunstmest met, ja, Mieke van der Wij. Ja. Grappig, die net voor je.
Die net op de radio zat, ja.
En dat heb ik. Sinds 1996 denk ik één keer gehoord, dat fragment. Dat is wel typerend ook meteen voor haar.
Waarom?
Dat ze zo gedreven in haar werkwereld stond, dat ze daar geëmotioneerd over werd. Ja, dat vond ik wel bijzonder om het nu weer even terug te horen.
En jij werkte toen dus, toen jullie dit maakten, voor Kunstmest. Voor de NPS, ja, was dat toen, hè? Volgens mij.
Ja.
En toen heb je haar leren kennen. Vertel daar eens over.
Nou ja, ze zou een aantal concerten geven met het Rotterdamse Philharmonisch Orkest en dirigent Valery Gergiev. En zo'n item, dat had ik er natuurlijk bij de redactie doorgedrukt, omdat ik al jarenlang een hele grote fan van Grace Bunbury was. En Ad Schavenzander was toen eindredacteur van het programma en die hield ook erg van opera. En Kees Hille was toen nog de directeur bij het Rotterdamse Philharmonisch, ook al een tijd geleden overleden. Dat waren goede maatjes. Dus dat was vrij snel dat we dat konden regelen, dat we daar een reportage gingen maken. En die ging ik voorbereiden. En toen ontmoette ik Grace Bunbury in al haar grote.
Hoe was dat?
En dat was. Ja, dat was echt waanzinnig. Die mevrouw is echt groter dan het leven. In Amerika, het is een beetje letterlijk vertaald uit het Engels, maar echt bigger than life. Het is een enorm fenomeen als je in haar aanwezigheid bent. En je hoorde net aan dat interview ook dat ze zegt wat ze wil zeggen en niet meer en niet minder. Soms kan ze dan uitweiden. Maar op de vraag van Mieke, hoe wil je behandeld worden? Nou, met respect, klaar, punt, dat is het. Daar gaat het om. Wederzijds respect, niet verder over zeuren, dat is de essentie. En ze straalt iets uit van dat je ook wel meteen enorm bijna voorzichtig wordt in haar aanwezigheid. De eerste keer althans, want je kon namelijk ontzettend veel plezier met haar hebben. Maar het was alsof je, ik denk als je voetbalfan bent en je komt voor het eerst met Johan Cruijff in aanraking, zoiets.
Zo was het voor jou toen.
Zo'n moment. Ja, zo was het voor mij echt.
Toen ben je dus bevriend met haar geraakt.
Nou ja, bevriend is in het operavak op zich aan de ene kant makkelijk, want je bent vrij snel intiem met elkaar, omdat je over als je over zingen praat, praat je over ziel, praat je over lichaam, praat je over kunst, praat je over dingen die belangrijk zijn in het leven. Dus als je die connectie hebt, dan is het vrij snel een redelijk serieuze band. Maar om die te onderhouden, dan is er wel wat anders nodig, toch? En die groeide, die band. We hadden wel meteen een klik, moet ik zeggen. We hebben die dagen van de voorbereidingen en ook met de opname zo. Dat was allemaal hartstikke leuk. Maar vlak daarna ontmoette ik er weer. En toen zat ik in het bestuur van een zangwedstrijd in Den Bosch, de vocalistenconcours, waar zij in de jury zat. En toen trokken we daar weer een paar dagen met elkaar op. En nou ja, zo ontstond er steeds meer. Dat leidde er wel toe dat we elkaar privé belde ik haar vaker dan zij mij, hoor. Dat moet ik wel bij zeggen.
Ja,
maar ik kon haar wel gewoon thuis bellen en een babbeltje maken. Zo was het wel.
Laten we even luisteren naar haar prachtige stem.
Ja.
Een opname uit 1973, gemaakt door de BBC. Is deze opname typerend voor wie zij was als zangeres, Bo?
Nou, deze is een beetje raar, want deze is dubbel. Hier zingt ze twee rollen in één opname.
Oh, oké. Okay.
Ze zingt zowel Aida als Amneris. En dat zijn de twee tegen. Dat zijn de rivales in de opera Aida. Het is wel typerend, want je hoort haar dus als mezzosopraan en als sopraan. En dat is wel typerend voor haar. Daarbij denk ik, als je, ook als je niet ingevoerd bent in de opera, dat je wel een aantal dingen meteen hoort aan haar stem. Ten eerste dat het een hele rijke stem is, met heel veel diepte en heel veel glans. Maar ook dat je elk woord kan verstaan. En dat is bij opera lang niet altijd het geval. En dat is ook wel typerend voor haar. Denk ik, vind ik.
Ja, ik heb er geen verstand van, maar een...
Als je, ik weet niet of jij... Ja, het is natuurlijk ook in een buitenlandse taal voor de meeste mensen, het is Italiaans. Maar je kan het letterlijk horen. Je kan elk woord wat ze zingt, kan je letterlijk uitschrijven als je zou willen. En bij haar stond dat ook voorop. Dat je communiceert, dat je doet wat er staat, dat je het uitspreekt zoals het er staat, dat het verstaanbaar is en dat je niet zingt om mooi te zingen.
Ja.
En dat is vaak toch wel wat er gebeurt in de opera. Dat je klank zo belangrijk wordt, dat je bijna vergeet dat je ook nog een missie hebt om een verhaaltje te vertellen.
Wat schuilt er achter de vrouw? Want ik heb haar opgezocht, natuurlijk, je ziet haar zingen, dan staat er een dijk van een stem, maar ook echt een dijk van een vrouw. Een hele krachtige vrouw.
Ja, ongelooflijk sterke vrouw om te zien, om te horen en om mee te maken. Het is een... Het is ook een gevoel, dat hoor je, nou ja, je eerste fragment. Je hoort ook dat het een emotionele vrouw is. Een gevoelige vrouw. Maar ze kwam uit een niet rijk gezin in de jaren 30, later jaren 30, geboren in het verdeelde zuiden van de Verenigde Staten. Dus zij heeft het racisme en de apartheidspolitiek van de Verenigde Staten volop meegemaakt. Dat heeft haar ook heel erg gevormd. Ze was wel een wat eigenaardig kind, denk ik. Dat ze zich toen al heel erg toewijdde aan alles wat ze deed. Dus als ze pianoles had, dan studeerde ze echt uren en uren, terwijl haar broertjes en de buurkinderen aan het spelen waren en aan het rotzooien waren. Dan werd er wel een beetje raar naar haar gekeken, omdat zij dan serieus met haar muziek bezig was. Maar heel toegewijd vanaf dag één aan alles wat ze deed. En dat kan je ook zien aan haar uiterlijk, de verzorging van elk detail, hoe ze op een podium stond, hoe ze naar de muziek keek, hoe ze met de muziek omging, hoe ze met andere mensen omging. Heel, heel precies.
En je zei, het heeft haar gevormd, het racisme. Hoe ze wel benoemd wilde worden als zwarte zangeres, niet Afro-Amerikaans. Hoe heeft haar huidskleur een rol gespeeld in haar carrière, in haar leven?
Nou ja, op een heleboel fronten. Het is een beetje een dubbele situatie bij haar, denk ik wel eens. Zij was de eerste vrouw die als zwarte vrouw, als zwarte zangeres in Bayreuth een hoofdrol zong. En Bayreuth is het bolwerk van Wagner. In de jaren 60 was er nog steeds een flinke neonazi-clan die in de, laten we zeggen, niet de muzikale kant van Wagner, maar in de verhering van blanke helden kant van Wagner, die natuurlijk door de nazi's heel erg misbruikt is. Wagner was een absolute racist, hoor, daar gaat het niet om. Maar in zijn muziek is het gewoon een verhaaltje wat hij vertelde. En dat is door de nazi's natuurlijk uitgebreid misbruikt. Maar na de oorlog is daar nog steeds een harde vaste clan gebleven die vond dat blanke Duitse erfgoed voorop stond. En dat doorbrak zij samen met de man die haar vroeg, hè, de kleinzoon van Wagner, Wieland Wagner, nodigde haar uit. En die zei, mijn grootvader heeft niet voor huidskleur, maar voor stemkleur gecomponeerd. En daar stond zij dus als eerste zwarte Venus. En dat is een hele grote, belangrijke rol. Niet makkelijk, ze was pas 24. En dan krijg je de hele wereld over je heen voor zo'n debuut. En dan moet je nog zingen, hè? Want de voorpubliciteit was enorm. Iedereen schreef erover, schandalig of sensationeel of bijzonder of geweldig. Maar ze moest toen nog de eerste noot uitkramen. En
als je dat voor elkaar krijgt en daarbij zeg maar die houding had die zij de leven lang had. Muziek komt eerst. Ik moet eerst presteren. Dan mogen ze verder gaan zeuren over mijn huidskleur. Het gaat erom, als ik het nu goed doe, dan is wordt mijn huidskleur irrelevant. Dat was haar opvatting hierover. En dat heeft ze, maar ze was zich natuurlijk terdege bewust van die huidskleur. En het rare was.
Maar je doet
dat
ook niet anders, toch? Ja.
Nee, maar het is bij haar heel gek. Want zij had bijvoorbeeld een speciale cursus gedaan bij Max Factor, een grote make-up bedrijf. Om te leren welke make-up ze moest gebruiken om een bepaalde rol zo geloofwaardig mogelijk op het toneel uit te beelden. Dus dan zei ze, deze kleur is precies goed voor Aida, dit is voor Carmen, dit is voor dit, dit is voor dat. Dus ze was wel steeds bezig om zich tot op zekere hoogte realistisch, voor zover mogelijk, aan te passen aan de aard van de rol. Mm-hmm. En daar haar huidskleur voor zover mogelijk toch een beetje aan te passen. Veel later in haar leven is ze veel meer omgegaan met haar zwarte verleden. Dan heeft ze ook een zwarte muziekgroep opgericht en is ze gaan toen op tour gegaan met een black music vereniging en echt gospels en spirituals centraal gezet in haar leven. En veel meer als zwarte artiesten zich geprofileerd. Terwijl ze toen ze actief in de opera zong, ze zich dienstbaar opstelde naar wat ze moest zingen als zwarte vrouw.
Mm-hmm.
Snap je een beetje
ja,
de
ik snap
nuance?
Wat je bedoelt, zeker, zeker. En ze heeft heel veel nieuw talent opgeleid, hè?
Ja, dat is echt. Dat waren voor mij ook bijna nog bijzonderdere momenten om in haar aanwezigheid te zijn dan in haar voorstellingen.
Oh ja, waarom?
Als zij les gaf. Nou, dat was zo extreem liefdevol en extreem streng. Muzikaal streng, maar niet menselijk streng. Ze kon uit een zanger alle details halen en het beste uit ze naar voren halen. Maar het moest wel zo zijn zoals zij vond dat die muziek gezongen moest worden. En dat deed ze met een enorme toewijding tot het laatst van haar leven. Toen ze al heel slecht kon lopen of helemaal niet meer kon lopen. Is ze masterclasses blijven geven. En dan stortte ze zich helemaal in het repertoire van de mensen die voorkwamen zingen of met haar les kregen. En dan kenden ze die partijen ook al had ze ze nooit van haar leven gezongen. En ze kenden ook de rollen van mannen die kwamen studeren bij haar uit haar hoofd en muzikaal uit haar hoofd en details. En
wow.
Die toewijding.
Nou, dat wou ik net
ze
zeggen.
Overbracht,
wat een toewijding.
Ja, ongelooflijk. Een leven lang.
Prachtig. We gaan haar natuurlijk laten horen. Want dat moet op dit moment na al jouw mooie woorden. Dankjewel, Bo. Het is de rol Ebolis Aria, Adon Fatale uit Verdi's Don Carlo, die ze voor alle belangrijke audities en debuten zong. Een stuk hieruit gaan we laten horen nu. Dankjewel, Bo.
Graag gedaan.
Amerikaanse zangeres Grace Bunbury overleed precies een week geleden op 86-jarige leeftijd.
Vier uur. Radio Nieuwsdienst verzorgd door het ANP. De huren gaan volgend jaar met 5% omhoog. Dit is 1% lager dan was voorzien in het regeerakkoord.
Ja, u denkt natuurlijk. Wacht even, dit klopt niet. Dit was ook niet het nieuws van vandaag. Dit was een bericht uit 1982 met de markante stem van Donald DeMarcus. Een van de bekendste en mooiste stemmen van de radio in de jaren 80 en 90. Naast de nieuwslezer van het ANP-nieuws was hij ook zanger en cabaretier. En in 1957 begon zijn carrière als hoorspelacteur.
Bravo, mevrouw Rieske. Verrukkelijk. Verrukkelijk, die muziek van
van Dussek, meneer Dijkhuizen. Dag,
ja, natuurlijk. Dussek. Vooral dat tweede gedeelte, daar voel je als het ware een tinteling doorbreken. Nol heeft geen les meer bij meneer Couperus?
Nee.
Bij meneer Talsma, neem ik aan.
Nee, dat weigert hij pertinent. We zullen nog een oplossing moeten vinden.
U moet me toch werkelijk vertellen wat er van waar is, mevrouw. Ik bedoel, van dat verhaal over Couperus.
Oh, dat? Dan zult u me toch eerst moeten vertellen wat u gehoord hebt.
Ik heb gehoord dat hij...
Ik geloof niet dat u zo hoeft te fluisteren, meneer Dijkhuizen.
Prachtige, die rollende R van destijds. DeMarcus kon over straat lopen zonder herkend te worden. Maar wanneer hij begon te praten, herkenden velen die opvallende stem van het radionieuws later. In een interview van de KRO uit 1998 legt hij zelf uit waarom zijn radiostem zo opvallend is.
Dat is niet alleen de klank van mijn stem, maar dat heeft ook te maken met de dictie. En daar bedoel ik dus mee de manier waarop je met taal omgaat, hoe je de taal uitspreekt. En de manier waarop je bepaalde zinnen zegt, wat je met taal doet, is welke lading geef je aan een zin. Een zin kan je op, ik weet niet hoeveel manieren, uitspreken. En door mijn hoorspelachtergrond, door mijn hoorspelopleiding, heb ik wat dat betreft natuurlijk een ontzettende voorsprong op mensen die nog veel moeten gaan leren om nieuws te gaan lezen. Dan komen er ineens een heleboel andere dingen bij kijken.
Donald DeMarcus werd geboren op 29 juni 1933 in Leiden. Hij was enig kind van Joodse ouders. Zijn moeder was een amateurzangeres en zijn vader was de eigenaar van een herenmodezaak. Zijn studie Nederlands maakte hij niet af. In plaats daarvan werd hij op zijn 20e lid van AVRO's Mignon. Dat was een radioomroep die jongeren de ruimte gaf te experimenteren met radioprogramma's.
Dit is een programma van afdeling Slunterplurk. Programmaleider Huip Makkert.
In Slunterplurk ben ik geboren en nimmer weggegaan. Slunterplurk gaat nooit verloren, Slunterplurk zal nooit vergaan. Met zijn bossen en zijn heiden, met zijn velden en zijn weiden, Slunterplurk blijft steeds bestaan. Slunterplurk staat bovenaan.
Slunterplurk, je hoorde het goed. In 1958 werd hij officieel hoorspelacteur voor de Nederlandse Radio-Unie. Daarnaast is DeMarcus bij onder andere de NOS, KRO en de VARA actief geweest als presentator en nieuwslezer. Door zijn uitgebreide carrière had de overstap naar nieuwslezer wat tijd nodig.
Afleidend, dat zit hem in een verkeerde intonatie of in een verkeerde klemtoon of... een stem die te veel opvalt. Ik zou het me dat zelf kunnen aantrekken, want mijn stem is natuurlijk ook erg karakteristiek, maar in de loop van de tijd is men daaraan gewend.
Daar was tijd voor nodig.
En er is zeker tijd voor nodig geweest, dat weet ik. Want in het begin, toen ik pas bij wat toen de radionieuwsdienst van het ANP heette, had men daar moeite mee. De ouderen zeiden van het lijkt wel of het een hoorspel is. En weer iemand anders zei het lijkt wel of we de KRO of de VARA aan hebben. Want ik heb ook heel lang zowel voor de KRO en later bij de VARA omroepdiensten gedaan en gepresenteerd. Je kunt natuurlijk niet iedereen tevreden stellen. En het heeft zeker, geloof ik, daar zijn natuurlijk helemaal geen cijfers over bekend. Maar dat zal zeker een jaar hebben geduurd voordat men echt gewend was aan mijn stem als nieuwslezer.
En in datzelfde interview vertelt hij ook over een kans die niet op de radio te horen is.
Hebt u er in al die jaren die er daarna gevolgd zijn nooit de behoefte gehad om zelfs te zeggen wat u ervan vindt? Het is altijd dat nieuws dat op papier staat, vaak geschreven door een redacteur.
Breek me de bek niet open, dat gebeurde op de redactie. Voordat ik de cel in ging. En daar hebben soms collega's eigenlijk moeten lachen, dat ik weer eens heel kwaad was ergens over. En dan moest ik even die vilijnigheid van mij kwijt op de redactie, zodat het naderhand voor de microfoon keurig klonk.
Dan had u te vloeken op de redactie?
Woorden van gelijke strekking.
Ja, soms wel. Ja, nou, dat herken ik wel hoor. De Marcas is zich na zijn pensioen actief gaan inzetten voor het herdenken van de Tweede Wereldoorlog. Daarvoor heeft hij een onderscheiding gekregen van de gemeente Huizen. De oorlog speelde een grote rol in zijn leven. Hij was 7 jaar oud toen de Duitsers Nederland binnenvielen. 3 jaar later moest zijn gezin onderduiken. Zijn ouders verbleven in Leiderdorp en hij verbleef op verschillende plekken in Noord-Brabant. Na de oorlog werd hij met zijn ouders herenigd. Maar de sfeer werd nooit meer zoals voorheen. Toch vertelt hij in een interview met de Sleutelstad dat hij erg veel geluk heeft gehad.
Mijn leven is één grote aaneenschakeling geweest van een gigantisch geluk.
Ja.
Een gigantisch geluk. Ik ben zo'n niet te benaderen bofkont geweest. Niet alleen wat de oorlog betreft, ook wat mijn ouders betreft. Dat mijn beide ouders weer zijn teruggekomen. De rest van de familie allemaal vermoord. Op 1 neef en 1 nicht na. De rest allemaal vermoord. Maar verder heb ik zoveel geluk gehad. Niet alleen in mijn schooltijd, die ik goed heb kunnen doorbrengen. Ik ben 1 keer blijven zitten in de 4e, geloof ik. Maar ik was veel te speels. Oh god, ik ben zo'n speelsmannetje geweest. Eigenlijk ben de rest. Eigenlijk, dat vraagt Sonja maar, mijn vrouw. Ik ben handenwrijvend, spelenderwijs door mijn leven gekomen. Mm. Ook toen ik een volwassen mens trachtte te zijn. Dat lang niet altijd gelukt is. Ik ben spelenderwijs door mijn leven gekomen. Niet in het minst dat ik op een gegeven moment de liefde van mijn leven ben tegengekomen.
Ja, en die liefde van zijn leven was Sonja Johanna Ossendrijver, met wie hij op 24 maart op 89-jarige leeftijd samen euthanasie pleegde.
Wat blijft?
Willem Frederik Hermans leefde tussen 1921 en 1995. Was de meest gevreesde schrijver van Nederland. Kreeg je ruzie met de schrijver van bijvoorbeeld De Donkere Kamer van Damocles, dan kwam het nooit meer goed. Hij werkte 21 jaar lang aan de Universiteit van Groningen als fysisch geograaf, tot hij daar ruzie kreeg, ontslag nam en 2 jaar later de roman Onder professoren publiceerde over zijn collega's. Hij haatte de stad en de hele wetenschap. Hier vertelt hij aan Adriaan van Dis in 1991 wat hij van wetenschappers vindt.
Heeft u meer waardering voor wetenschap dan voor literatuur?
Nou, eigenlijk niet. Want kijk, wetenschap is in heel veel gevallen is het, en bovendien de beoefenaars van wetenschappen, dat zijn meestal heel vervelende mensen. Dat moet ik wel toegeven. Er zijn heel weinig aardige mensen.
U begint erover, Groningen.
Nou ja, dat zijn pseudo-wetenschappers die mij daar waren. Dat waren geen echte.
Ik heb 20 jaar onder kannibalen geleefd.
Ja, ja, precies.
Ik kon ze dan minder goed verstaan dan in Parijs.
Ja, dit is wel een typerend stuk. Hans Renders, hoogleraar geschiedenis en theorie van de biografie aan de Universiteit van Groningen. Hij werkte mee aan het boek, daar hoort u hem. Het universum van Willem Frederik Hermans. Dat hier voor hem ligt op tafel. De vrolijke kant van Hermans moet het boek belichten. De andere makers zijn Max Pam en Piet Schreuders. Welkom, fijn dat u er bent opnieuw. Want we hebben net al even mogen horen hoe het boek tot stand gekomen is. En dat het vierkant is, niet onbelangrijk. Ja. Als wetenschapper uit Groningen vroeg ik me af. Ben jij natuurlijk wel bekend met die snedige en zure kant van Hermans. Hoe zat dat conflict ook alweer in elkaar?
Nou, dat is een hele wijdse vraag. Maar ik zal hem proberen samen te vatten. Kijk, als je een baan hebt, een reguliere baan, en je doet er nog iets naast, dan sta je altijd onder de verdenking dat je werk niet goed doet. Nou, Hermans was een serieuze wetenschapper, academicus. In Amsterdam gepromoveerd in 1952 naar Groningen. Maar al heel snel werd hij een beroemde schrijver. Dus dat bracht een zekere dynamiek met hem mee. En zoals je net in het fragment liet horen, kijk, wetenschappers zijn niet altijd de meest ruimdenkende, tolerante mensen. Dus Hermans paste daar niet in. En ik zal dadelijk over Groningen doorgaan, maar we moeten het niet helemaal op Groningen toespitsen. Dat zeg ik niet om mijn eigen universiteit te verdedigen of aan te vallen. Maar Hermans wilde in de eerste plaats weg uit Nederland. Nou ja, Groningen ligt in Nederland. Ja. Hoewel sommige Groningers dat niet zo ervaren. Maar Hermans wilde weg uit Nederland. Maar even dan toch over Groningen. Mm. Hij zat natuurlijk op het snijvlak, wat we nu ook weer beleven, van maatschappelijke ontwikkelingen. En die tonen zich altijd als eerste op de universiteit. We hebben bijvoorbeeld een klein dialoogje afgedrukt in het boek. En dat zetten die studenten dan ook keurig in het studentenblad. En belt een student hem op. En die zegt dan hallo. En dan zegt Hermans, ja, hallo, met wie? Nee, ik zeg mijn naam niet. En die student heeft dus allerlei eisen dat Hermans dus college moet geven, maar ook tentamens moet afnemen aan studenten die hun naam niet wilden noemen. Tegenwoordig zouden we zeggen, omdat ze zich niet veilig voelden. Mm-hmm. Ja, dat paste nou toch niet helemaal bij de toch wat steile Hermans. En dus dat is één kant. En de tweede kant is, hij had niet de neiging om heel erg goed de hiërarchie te doorgronden. Nou, of misschien wel te doorgronden, maar om daar ook recht aan te doen. Voorbeeld, stuurde een hoogleraar, want hij was geen hoogleraar, hij was lector, wat we tegenwoordig universitair hoofddocent zouden noemen, stuurde hem midden in een crisis die ze weer hadden, stuurde hem dan een brief dat hij al 300 uur, dus deze hoogleraar, in deze problematiek had gestopt. En dan schrijft Hermans terug, nou, ik heb zelden zo'n groot compliment gehad, want ik zou dat werk in minstens 30 uur doen en dan nog met beter resultaat dan jij daar uithaalt. Dus hij voelde zich in die zin vrij. En ja, als je die brieven nu leest, ik denk dat ik meteen zou worden ontslagen. Als ik denk,
zo op die manier schrijft, terugschrijft. Ja, ja, ja. Hij was wel een beetje een pestkop af en toe.
Hij was een enorme pestkop.
Ja,
maar
een
snedige pestkop, maar het was altijd pesten naar boven. Nooit naar beneden.
Want wat deed hij naar beneden?
Nou, als hij bijvoorbeeld een brief kreeg van een scholier, ja, dan smolt hij helemaal. En dan kwam er een brief binnen, bijvoorbeeld een meisje uit Kerkrade. Nieuwslezers zeggen trouwens tegenwoordig altijd Kerkrade, maar het is gewoon Kerkrade.
Ja, oké, genoteerd.
Die zeiden, ja, meneer Hermans, u bent toch altijd zo zuur. Waarschijnlijk hebt u toch hulp nodig en dit en dat. Nou, dat was dan heel verleidelijk om daar eens even flink tegen in te gaan. Maar hij ging heel serieus op dat soort brieven in.
En waar heeft dat dan mee te maken? Dat hij dus naar boven toe zo recalcitrant was en een beetje nukkig deed. Maar naar onder toe, dus naar hem. Nou ja, onder en ook, maar ook naar zijwaarts, naar zijn zussen bijvoorbeeld.
Ja.
Zo liefdevol kon zijn.
Ik denk dat het filosofische antwoord is de literatuur, mevrouw. De literatuur. Kinderen, leerlingen die er blijk van gaven dat ze lazen, dan smolt hij gewoon. Zelfs als ze heel kritisch waren. Op een gegeven moment schrijft er een jongen van 15 jaar, die zegt, ja, dat verhaal van u, daar komt een Jaguar voor en die heeft nog 3 ruitenwissers. Nou, dat is helemaal fout, want toen dat verhaal uitkwam, had hij er nog maar 2. Nou, daar gaat Hermans heel serieus op in. Hij past het trouwens later aan. Hij kan het overigens niet laten om te zeggen, nou, je hebt wel gelijk, maar eigenlijk heb ik nog meer gelijk. Want toen het verhaal speelde was het 1968, maar ik publiceerde het pas in 1980. En toen waren die ruitenwissers.
Oh, geweldig. Op dat detail ging het.
Het ging natuurlijk altijd om het detail. Maar ik denk dat het vooral de liefde voor de literatuur en voor taal was.
Hmm.
Als leerlingen. Ja, dat is toch echt een prachtig verhaal. Op een gegeven moment is er een krant waarin een citaat van Hermans wordt afgedrukt. En dat luidt iets in de geest van, ja, de jeugd van tegenwoordig is al dom, lui en drugsverslaafd. Tegenwoordig zou erbij zijn en zit alleen maar op een telefoon te kijken. En dan is er een lerares en die stuurt een brief en die begint zo van, nou ja, ik wil wel geachte heer Hermans schrijven, maar ik weet niet zeker of ik u nog wel acht. Nou, en er staat een kleine correspondentie met allemaal citaten van leerlingen. Die voelen zich beledigd. Nou, dan gaat Hermans helemaal om. Dan schrijft hij weer aan die mevrouw, geachte mevrouw, maar ik zou eigenlijk liever schrijven, lieve, ik geloof dat ze Annie heette. En dan gaat hij helemaal los in zijn loftuitingen, omdat zij zo'n enorm betrokken lerares is en die leerlingen ook zo ver krijgt. Ja, om echt inhoudelijk op die literatuur en op die kritiek.
En dat waardeert hij gewoon.
En dat waardeerde hij enorm. En daar gaf je dan ook blijk mee van. Door daar niet één, maar 3, 4 brieven over te schrijven.
En die hebben jullie allemaal, dat soort dingen hebben jullie allemaal gevonden in dat grote
archief. Ja, nou lijkt het alsof dat heel veel werk was. Nee, want Hermans bewaarde alles. Ja. Gewoon alles.
En ook goed gesorteerd en uitgezocht. En...
Ja, nou, hij had wel een soort van archief. En dan begon hij soms om dat met nummers en zo.
Ja, daar hield hij van, hè, met stempelen.
Daar hield hij van. maar vanaf een bepaalde periode had hij zo'n stempel. Dat was toen een vrij duur apparaat. Die draaide dan de datum vanzelf door. En wij vonden het toch wel leuk om voor dit boek, De Zoon van Hermans, na die laatste brief van 1995, is voor dit boek de volgende datum erop gezet. Ik geef toe, er zijn belangrijke dingen.
Maar toch was het leuk om het mee te nemen.
Erg leuk. Dus hij bewaarde dat allemaal. En dat had hij dan ook nodig om de mensen die wel het verdienden om aangepakt te worden...
Om voor een repliek te dienen.
Ja, als dan Igor Cornelissen, daar had hij ooit een akkefietje mee gehad... en die hem dan 18 jaar later een brief stuurde om iets te vragen. Dan ging Hermans niet op die vraag in, maar dan ging hij terug op die 18-jarige oude... Nou, veten was het niet
eens. Maar denk je dan dat hij dat opzocht in zijn archief? Zo van, ik ken deze vent, ik heb daar iets mee.
Nou, ik denk dat hij een geheugen als een pot had.
Oh ja?
En dan helpt het ook wel als je een archief hebt. Hij had natuurlijk ook veel langlopende kwesties. Daar moet je nu niet lang over hebben. Maar bijvoorbeeld de kwestie Weinreb. Mm. Dat heeft jarenlang geduurd. Hè. Dat was die man die vond en dacht dat hij heel veel mensen... Joden uit de gaskamers had kunnen redden. Die schreef zijn driedelige memoires aan Renate Rubenstein. En Aad Nuis die verdedigde haar. En Hermans, ja, die vond hem een charlatan.
Mm-hmm.
Daar is hij jaren mee bezig geweest. En het ging dan altijd over een mevrouw... die had een getuigenis die betrouwbaar was. En Renate Rubenstein zei, ja, die mevrouw is lang dood. Ze heette Beb Turksma. En op een gegeven moment zit hij in de zaal. Nou, dan begint Hermans natuurlijk met haar te corresponderen. Enfin, daar gaan jaren overheen. En hij hield ook wel van vetes met mensen die niet zo sportief waren... Bijvoorbeeld Adriaan Morjen was dichter, was een schrijver, maar ook een spin in het web. Hij was adviseur bij Meulhof, bij de Bezige Pij. Hij zat in de redacties van literaire tijdschriften. Enfin, een belangrijke man. En Hermans heeft wel eens ooit gezegd, ja, het is een beetje zoals je in de tram zit. Hè? De conducteur weet als je op dat pedaaltje drukt, dan gaat er een belletje rinkelen. Nou, als ik eerst niks te doen heb, dan ga ik Morjen pesten. En die reageert altijd.
Ja.
Dus daar had hij ook gewoon wel lol in.
Eventjes nog terug naar dat conflict in Groningen. Hebben jullie nog in het archief iets nieuws gevonden daarover? Iets of opmerkelijks?
Ja, zeker, zeker. Want kijk, Hermans is daar in 1973 weggegaan. Je zou zeggen, nou, er is niemand meer die zich daarmee bezighoudt. Maar in Groningen is dat nog een levendige aangelegenheid.
Doet het nog een beetje zeer?
En een van de dingen die altijd speelde was dat... mensen zeiden, beweerden, zelfs opschreven... ja, die Hermans had wel een grote mond... maar die is gewoon met een afvloeingsregeling en met een zak geld weggegaan. De eerlijkheid gebiedt dat dezelfde Max Pam, Piet Schreuders en ik... hebben in 2015 een boek over Hermans geredigeerd... met allemaal bijdragen van anderen. En dan hebben wij, dus dat moet je ons ook aanrekenen... een van die stukken opgenomen. Dat blijkt dus allemaal... kletskoek te zijn.
Oh ja?
Ja. En dat hebben we dus allemaal uit het archief kunnen halen. Want Hermans hoorde die geruchten al bij leven. Dus die schreef dan een brief naar het college van bestuur. En die zegt, waar komt dat vandaan? En dan krijgt hij ook een keurig antwoord. Van, hé, hey, zus en zo is te gaan. Je hebt op een gegeven moment wel je pensioen gekregen. Toen je 65 werd, je AW. Maar er is niks van een
niks van een rijke afvloeisregeling.
Helemaal niet. Dus dat is iets. Maar wat ook wel nieuw is... zijn die die brieven, een aantal waren wel bekend, maar heel veel ook niet. Die hebben we hier allemaal afgedrukt, maar je hoeft ze niet te lezen, want we hebben dat verhaal geschreven. Maar om de lezer toch het vertrouwen te geven dat wij het op onze beurt niet uit onze duim zuigen, staan ze ook
het
nog
bewijs
afgedrukt.
Is meegeleverd, ja.
Ja, en dat speelt het op de dag van vandaag. Nou, laat ik zeggen, tot op de dag van vorige maand. Want toen dat boek vorige maand verscheen, heeft de huidige collegevoorzitter heeft dit boek in ontvangst genomen. En geloof het of niet, de hele top van de universiteit, de rector magnificus, de college, iedereen zat er. En die bijeenkomst heette ook een postume rehabilitatie van Willem Frederik Hermans. En toch waren er weer mensen die mij dan privé mailden en zeiden, ja, dat gaat toch te ver, want die Hermans die deugde niet en dit en dat. Zo leeft dat nog steeds.
Onwaarschijnlijk, hè? Ja. Maar mooi, ook dat het wel aangenomen is en dat er toch een rehabilitatie dan heeft plaatsgevonden.
Dat vonden wij erg ziek.
Hij was niet dol op Nederland. Je gaf net al aan, Hij wilde eigenlijk niet alleen weg bij de universiteit, maar vooral weg hier uit Nederland. Ja. In een reeks interviews met Erik Lieshout heeft Hermans eind jaren 80 verteld wat hij eigenlijk van Nederland vond. Laten we even luisteren.
Dat is niet best.
In de hele 19e eeuw hebben we nog maar één schrijver die spontaan gelezen wordt en spontaan herdrukt wordt, namelijk Multatuli. Uit de 18e eeuw eigenlijk geen één. Uit de 17e eeuw, ja, vroeger was dat op school verplicht, Vondel, Huygens, Hooft enzovoort. Maar tenslotte zijn de leraren er wel mee opgehouden. Wat ik wel typisch Nederlands vind, en dus niet alleen maar een kwestie is van dat Nederland een klein land is, maar ook van andere zaken. Dingen bijvoorbeeld die in Noorwegen of Denemarken niet aantreft, is dat Nederlanders hun eigen taal en hun eigen literatuur zo onbelangrijk vinden.
Ja, dat trok die slecht, hè? Als je dan schrijver bent in die taal, is dat niet prettig.
Ja, maar het had ook met de maatschappelijke positie te maken. Mm. Kijk, in Vlaanderen hebben ze nog een woord, dat heet sinecure. Dus een schrijver die wordt dan directeur van een museum waar nooit iemand komt. Dus dat is eigenlijk een sinecure. Dat betekent, je hebt formeel een baan, maar iedereen accepteert, moedigt je aan om met je kunstenaarschap door te gaan. Nou, dat bestond en bestaat trouwens nog steeds niet in Nederland. En hij vond dat schrijvers helemaal niet gewaardeerd werden. Mm. Nou ja, in Frankrijk, dat is nog steeds zo. Ik bedoel, je moet met een lichtje gaan zoeken de presidenten en premiers van Frankrijk die niet of een roman of een poëziebloemlezing hebben geschreven of die naar poëziefestivals gaan. Ja, dat is hier toch wat minder ontwikkeld. Dus dat speelde zeker mee. Maar hij had ook zo'n hekel aan wat hij dan toch kleinburgerlijk allemaal vond. Hij wilde gewoon weg. En dat had dus niet alleen met de universiteit te maken, want hij begon al in 1950 te solliciteren. In Brussel, in Parijs, één keer solliciteren.
Dus hij is pas in 1973 gegaan. Dat heeft wel even lang geduurd, hè?
Ja, maar ja, dat is natuurlijk ook nogal wat, hè? Want hij wist niet
om echt weg te gaan.
Ja. Frankrijk is een moeilijk land. Hij, tenminste voor een Nederlander, hij realiseerde zich wel dat hij daar niet een grote carrière kon opbouwen. Nee. Door Hermans wordt mondjesmaat vertaald, maar de buitenlandse edities van Hermans is nooit een succes geworden. Mm. En dat geldt eigenlijk voor de meeste schrijvers. Zees Notenboom is een uitzondering, Harry Moelis een beetje. Dus dat wist hij natuurlijk wel. Nou ja,
Marieke Lucas Reineveld trouwens, Lucas Reineveld, die wordt nu trouwens
wereldwijd
uitgegeven.
Maar hoe lang gaat dat duren?
Ja.
Ik denk heel lang hoor, bij Marieke. Maar je weet het natuurlijk niet. Als die vraag van doorslag is op de vraag, ga ik nu immigreren naar...
Precies.
En toen was Frankrijk nog ver en vooral heel duur.
Ja.
Dus dat is niet zo heel vreemd.
Jullie willen met dit boek, en dat hebben jullie nadrukkelijk gesteld, ook Hermans, niet alleen in Groningen rehabiliteren, maar in heel Nederland rehabiliteren, namelijk zijn optimistische, vrolijke kant belichten. Wat zijn nou typisch voorbeelden daarvan die jullie gevonden hebben in het archief? Want je hebt net al een aantal genoemd. Bijvoorbeeld met hoe die correspondeerde met scholieren, als die interesse toonden voor de literatuur. Wat vonden jullie nog meer dat die kant belichten?
Nou, ten eerste zit het ook heel erg in zijn werk, hè? Maar goed, dat kan iedereen lezen, dus daar hoeven we het nu niet te veel over te hebben. En soms was het ook wel grappig, speels. zijn ondanks bijvoorbeeld wat we in het archief vonden, dan stuurt hij een sollicitatiebrief naar een studentenhuis voor meisjes in Parijs.
Okay.
Om daar directeur te worden. Maar het grappige, tenminste, dat vonden wij enorm grappig, dat hij dan niet gaat zeggen wat zijn eigen kwaliteiten zijn, maar dat zijn vrouw zo goed met jonge meisjes kan omgaan. Dat is natuurlijk niet echt een aanbeveling om dan zo'n man aan te nemen omdat zijn vrouw zo goed is. Dus dat is ook een kans. Je zou dat ook wereldvreemd kunnen noemen. Maar wat ook wel ook geestig bedoeld was, als hij een roman schreef en er kwam dan een verkeersbord voor inrichtingsverkeer in voor. En dan was er iemand die zei, ja, maar die roman die speelt in 1939... en toen was er nog geen inrichtingsverkeerstraat. Nou, daar heeft Hermans echt 20 jaar, ja, niet natuurlijk permanent, maar studie van gemaakt. Dan ging je meteen een brief naar het ministerie van Verkeer schrijven. En eerst nog naar de gemeente Amsterdam. En nou, uiteindelijk, zo dan 20 jaar later, neemt hij dat als aanleiding voor een boekbespreking. Want hij schreef op een gegeven moment een NRC Handelsblad, een hele pagina altijd, over een boek. Maar in die boekbesprekingen zaten dit soort discussies in. En dan kwam het er toch op neer dat hij gelijk had. Alleen het bord, wat in die tijd, toen hij dat schreef, 1981 geloof ik, was het nog niet. Maar de inrichtingsstraat was er wel, maar dat was dan anders aangegeven. Nou, ik geloof dat ik niet helemaal goed samenvat. Maar snap je, dus
daar was hij plezier in om dat allemaal uit te zoeken en om daar lang mee bezig te zijn.
Ja, plezier, maar hij vond het natuurlijk ook wel vervelend om fouten te maken. Hij kon fouten overigens wel toegeven, maar wat bijvoorbeeld heel grappig is, hij kreeg op een gegeven moment de PC Hoofdprijs.
Ja.
Dat is toch ook niet niks. Maar dan stond er in, voorgeschreef je, het was een guldens.
FL.
FL, en dacht hij 18.000 gulden, en bleek maar 8 te zijn.
Dat was toch iets minder. En toen heeft hij hem geweigerd.
Dan heeft hij hem geweigerd. Maar een andere prijs die hij kreeg, ging om veel minder geld. Maar dan vond hij de jury bestaan uit minkukels. En dacht, ja, ik ga niet een prijs aannemen van minkukels. En dan schreef hij toch een erg geestig brief. Geef het maar aan de stichting Eten voor India. Zo dat soort dingen. Dus daar zitten natuurlijk altijd twee kanten aan. En wat toch ook wel erg geestig is, is de manier waarop hij, niet altijd, zeg ik er meteen bij, maar polemiek bedreef. Hoe hij mensen als Harry Mulisch, want dat waren natuurlijk nooit zijn grote vrienden, maar ook Reven, hoe hij die tegemoet treden. Ja, Reven noemde hij bijvoorbeeld een vrouw met een kraantje. Ik geloof, ja, we zitten nu midden in de nacht, maar dat zou nu toch niet meer erg.
Ik geloof het niet dat dat gewaardeerd zou worden nu, nee. Of kunnen. Nee.
Nee, nou, toen ook al niet, hoor.
Nee,
maar hij voelde zich compleet vrij in die taal. En dat had dus allerlei effecten. Zoals dit voorbeeld, maar ook veel onschuldige voorbeelden. Dus dat is een erg speelse kans, ja, van hem.
En hij was altijd bezig met fotografie. En dat is ook interessant om terug te zien. Want jullie moeten oneindig veel foto's gevonden hebben.
Ik meen dat er 20.000 en misschien, wow, zelfs wel 30.000.
En heel veel selfies. Zijn. Hij heeft heel veel foto's van zichzelf gemaakt. Ja, dat noemen we nu een selfie.
Ja, dat is wel grappig. Ja.
Heel veel foto's van zichzelf. In spiegelbeeld. Hoe deed hij dat eigenlijk? Weten jullie dat?
Ja, hij had ook een aantal camera's. Hij was erg met die fotografie in de weer. Maar hij was niet zo'n goede fotograaf. Nou, dat
is een opmerking.
Zelf wel.
Maar ja, want wist jij al het hele verhaal rond de elegance? Hè? Dat heb ik echt met veel plezier ook gelezen, omdat het natuurlijk een fascinerend verhaal is. Hij vond dat hij geweldige foto's had gemaakt. Hij werd gevraagd daarvoor.
Ja.
Geïntrigeerd door een opmerking die hij maakte, dat hij zo van fotografie hield, werd hij gevraagd om foto's te gaan maken voor de elegance. En die foto's die bleken eigenlijk niet goed genoeg. Vertel, wat gebeurde daar?
Ja, nou, dit hij maakte dus foto's, een beetje traditioneel, met een model die dan met een stokbrood en een mooi mantelpakje door Parijs liep. Allemaal prachtige beelden. Dus daar kun je eigenlijk geen slechte foto's van maken. Maar elegance was toch wel, ik weet niet, volgens mij bestaat het niet eens meer. Maar in ieder geval, dat was ook een half fototijdschrift. Dus daar zat een enorme kwaliteitseis aan. De huidige hoofdredacteur leeft ook nog steeds. Die hebben we hier ook voor gesproken. En toen maakte hij foto's en er was hem naar eigen indruk toegezegd dat hij ook de cover zou krijgen.
Ja.
Nou, en die foto's die staan er best aardig in, maar de huidige hoofddruk tussen. Nou ja, ze waren eigenlijk net niet scherp genoeg. Dus dat omslag kreeg hij helemaal niet. Toen heeft Piet Schreuders, die het hele boek in vorm geven, heeft het omslag gemaakt zoals Hermans dat graag had gezien. Dat hebben we overigens ook gedaan voor het fotoblad Times. Daar stuurde hij foto's in en die werden geweigerd. Maar die zijn nu toch afgedrukt. Precies in die layout en die vormgeving.
Zou hij wel mooi gevonden hebben,
denk ik. Ja, maar hij zou het niet prettig hebben gevonden. Kijk, er waren twee dingen waarvan hij dacht dat het erg goed in was. Was hij helemaal niet goed in. Eentje is de hele fotografie. Hoewel hij daar een catalogus van heeft gemaakt. Hij heeft in het Stedelijk Museum geëxposeerd. Maar hij is wel 3 keer voor zijn vakexamen gezakt.
Ja, dat las ik.
En het tweede is, dat vond zelfs zijn zoon nog niet echt fijn om dat te horen. Hermans was een enorme autoliefhebber, maar tegelijkertijd was het een brokkenpiloot. Allemaal ongelukken, of hij kocht dan weer de verkeerde auto's. Er was altijd wat. Terwijl hij zelf daar toch een andere kijk op had.
Want hij dacht, hij vond ook in zijn verhaal aan Elegans, waarin hij meegedeeld kreeg in eerste instantie, die foto's zijn niet geschikt voor de cover. Dan haalt hij ook wel uit. Hij kan het ook niet geloven dat ze het niet goed vinden.
Ja, nee, dat.
Wat is dat in Hermans dat hij zo overtuigd was van het feit dat hij daar wel goed in was?
Nou ja, omdat hij daar heel veel tijd in stak. Hij wist ook veel van de technische kant. Hij had ook een paar goede camera's. En die foto's zien er eigenlijk ook nog wel heel erg leuk uit. Maar het is toch niet hetzelfde als die andere foto's in de Elegance. Dus daar was hij niet kritisch genoeg. Daarom had ik ook het voorbeeld van die auto's en dat hij zo'n goede chauffeur was. Nou,
want hij vond zichzelf wel een goede chauffeur.
Ja, zeker. Kijk, daar zit ook een soort melige kant aan. Hij heeft ook enorm veel foto's van standbeelden. Nou, dan is dat nog wel leuk als het allemaal schrijvers zijn. Maar ook veel standbeelden van vrouwen en zo. Het is een beetje melig soms.
Maar dan steek je toch weer ook de draak met, misschien wel met.
Ja, en nou, dan ging je dat allemaal weer archiveren. En inderdaad zichzelf fotograferen. Maar ook hij fotografeerde ook een spook. Dus daar was toch een hele inscenering voor nodig.
Ja, dat is dat.
Ja, en wat
en dat heeft hij bewaard. Dus dat is kennelijk ook bedoeld om
alles. Ja. Maar wat wij toch wel erg geestig vonden, hij had een werkkamer in Groningen aan de Osmarkt. En dat is nog steeds, nu speelt hij ook, dat is de zogenaamde meikermis. Dat is een hele grote kermis die op alle pleinen van Groningen speelt. Maar hij woonde aan die, had eigenlijk een hekel aan die kermis. Maar hij had een erker en er kwam dan zo'n kermisattractie met autootjes. Die kwam zo recht iedere keer op die raam afrijden. Of zweven, of wat het dan ook deed. En daar maakte hij dan wel hele mooie foto's van. Okay. Beetje krankzinnige foto's.
En die staan ook allemaal in het. Ja, ik heb het idee dat dit gesprek net zo gaat als het boek is. Namelijk, het gaat alle kanten op en het is heel gefragmenteerd. Wel mooi hoor.
Nou, maar
zoekend en
als ik er één zinnetje aan mag wijden.
Ja,
het is wel geordend in die zin dat we het hele archief, daar willen we ook een soort representatie van geven. Dus we zijn bij elk jaartal, hebben we het jaartal natuurlijk gezet, een soort tijdstabel. Dat is een tabel, die hoef je niet allemaal te lezen. En dan komt er een verhaal. Dat is bij ieder jaartal. Alleen bij sommige jaartallen hebben we gewoon 3 verhalen gedaan. Dus
maar goed, dat is ook het leuke aan het boek. Je kunt het in één keer uitlezen. Maar het is eigenlijk nog leuker om steeds eventjes er naartoe te gaan.
Ja.
En weer iets nieuws uit te kiezen.
Je hoeft het niet van voor tot achter te lezen.
Je hebt hem ook ontmoet en met een bier gedronken.
Ja, ja dat
hoe heb je dat ervaren? Hoe lang hebben we nog, jongens? Kunnen we dat nog? Ja, even inimini. Een klein beetje van.
Nou, dat ziet eruit alsof wij elkaar heel goed kenden, wat niet
precies,
zo was.
Precies, ja. Okay.
Wij zaten daar in het Stedelijk Museum bier te drinken, maar wat je niet ziet, is dat er een hele lange rij mensen stond te wachten tot hij zijn boek kwam signeren. En hij had ruzie met de gemeente Amsterdam. Ik was een volkomen onbekende jongen. En hij dacht, als ik nou met die jongen gewoon bier ga drinken en zit te roken, dan vraagt iedereen zich af, wie is die jongen en waarom is die belangrijker dan wij? Piet Schreuders en Max Pam hebben hem veel beter gekend.
Oké, okay. Nou, die anekdote met de foto staat ook in het boek. Fijn dat je er was hier om met ons te praten over dat bijzondere boek wat jullie hebben gemaakt. Het grote dikke boek, het vierkante boek ook.
Ja.
Fijn dat je er was.
Graag gedaan.